Oh, die is een beetje nat geworden. Een hele goedenavond allemaal. Kijk, het is heel stil. Hartelijk welkom. Allereerst het publiek, de pers, de ambtenaren en het college en uiteraard alle commissieleden. Zonder jullie zou deze avond niet mogelijk zijn geweest. Ik heb een tweetal mededeling van afzegging. Dat is namens GBW de heer Vink wordt vervangen door de heer Van Schaik. Welkom. Hij maakt zijn debuut vandaag. En dat geldt ook voor de heer Steenbeek van het CDA. Die vervangt mij. En ik ben vandaag uw voorzitter. En als het niet helemaal goed gaat, dan komt dat omdat dat voor het eerst is. En nou ja, ik hoor het vanzelf wel. Mooi zo. We gaan verder. En we gaan naar de vaststelling van de agenda. En ik vroeg me even af of we de agenda kunnen vaststellen zoals die gepresenteerd is. Ja, mooi zo. Dan gaan we naar punt 3. Vaststelling besluitenlijst en de actielijst. Daar is niets over binnengekomen, dus ik ga ervan uit dat we die ook kunnen vaststellen. Ook dat is zo. Nummer 4, informatie van het college. Helemaal niets. Dan gaan we door naar de rondvraag. Ik zie de heer Steenbeek, mevrouw Van der Graaf en de heer Mulder. Nou, dan begin ik met de heer Steenbeek.
Aanzetten. Dat is mooi.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat zeggen we dan? Als CDA, ik zet hem even iets dichterbij.
Nee, niet al te dichtbij.
Ik ben verstaanbaar, gelukkig. Gelukkig. Ja, als CDA-fractie hebben wij de volgende opmerkingen en vragen over het Poortplein. Tijdens het jongerendebat op 21 februari zijn de jongeren van alle vertegenwoordigde fracties hier in Woudenberg bij elkaar gekomen. Ja, dat is beter.
Ja, dat is zo.
Ja. Ja, nu wel. Toch?
Ja, prima zo.
Oké. Als ik verstaanbaar ben, als ik niet verstaanbaar ben, dan hoor ik dat vanzelf. Ik ga weer verder. Ja goed, alle vertegenwoordigde partijen zijn met elkaar in debat gegaan in het cultuurhuis. Ook het stukje van het Poortplein kwam daar heel duidelijk naar voren. En daar waren eigenlijk alle fracties vrij helder over. En ik wil graag even een stukje uit de Woudenberg citeren van de week daarop. Nou, op de vraag wat ze missen in het dorp noemden velen een stukje gezelligheid. Een plek waar zij als jongeren bij elkaar kunnen komen zonder meteen de kroeg in te kunnen gaan. Een horecaplein met gezellige terrassen, bijvoorbeeld op het Poortplein, zouden zij een mooie uitbreiding vinden van het centrum. Dan hoeven ze het dorp niet meer uit. Al dus de Woudenbergen. Vanuit CDA hebben wij hier verder over gesproken, over nagedacht. En wij begrijpen dat het onder andere aan de ondernemers ligt om dit te realiseren. Maar goed, kijkend naar het breed gedragen draagvlak onder alle fracties, heb ik namens het CDA de volgende twee vragen. Allereerst, heeft het college ten aanzien van het Poortplein al gekeken naar de opties die er zijn om horeca toe te laten? En is er gekeken welke vorm van horeca zich hier het beste voor leent? En daarnaast nog een vraag, een laatste vraag ook. Hoe belangrijk vindt het college dat het Poortplein een transitie maakt van een plein met meer horeca? En dat daarmee ook meer aantrekkelijkheid voor Woudenberg voor de burgers tot stand kan komen? Dat waren mijn vragen. Maar vragen. Bedankt.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Graaf.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie wil graag weten van het college hoe het staat met het onderzoek naar de tweede brand in de kippenstal aan de Laagerfseweg. Wanneer zijn de resultaten bekend en in hoeverre kunnen deze worden gedeeld met de raad?
Dan ga ik als laatste naar de heer Mulder.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als fractie kennis genomen van de ontwikkelingen bij het Henschotermeer. Het afsluiten van het Henschotermeer en de toegang daartoe. Daarin hebben we gezien dat er een vergunningsaanvraag ligt. We hebben de krant ook kunnen lezen. Onze fractie is benieuwd wat vandaag de dag de stand van zaken daarvan is. Tweede vraag, voorzitter, is de vergunningsaanvraag compleet? En zo ja, is de vergunning misschien al verleend? Dat is het, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar het college. De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen met de vraag van de heer Steenbeek van het CDA. Het is net of hij niet aanstaat, maar hij staat van... Ja. Dat dacht meneer Steenbeek natuurlijk ook. Ja. Allereerst wil het college opmerken dat dit voor het college inderdaad ook een heel belangrijk punt is, dat het Poortplein in gezelligheid voorziet. Wij hebben ook in het jongerendebat gehoord hoe groot de behoefte daaraan is. En dat zijn niet alleen jongeren, ze is jong en oud, die eigenlijk hoopt dat er op het Poortplein meer terrasjes met name komen, meer horeca. U geeft zelf al het een en ander aan dat ondernemers inderdaad aan zet zijn om hier de vrijkomende panden inderdaad van horeca te voorzien. En dat gebeurt ook regelmatig, dat als er een pand vrijkomt, dat ondernemers bij de gemeente informeren wat de mogelijkheden zijn of hun plannen mogelijk zijn. En waar lopen ondernemers veel tegenaan? Dat de panden op dit moment technisch niet geschikt zijn voor een horecaondernemer. Er moeten kostbare aanpassingen aan gedaan worden om daar de horeca mogelijk te maken. Daar haken dus heel veel horecaondernemers op af. En daarnaast moet u ook denken aan de bestemming. De bestemming van het Poortplein is een lichte horecaactiviteit. Dus als u het woord kroeg gebruikt, dan zou dat daar niet passen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewoners daarboven die het appartement gekocht hebben met deze bestemming eronder. Een lichte horecaactiviteit betekent op dit moment tot 11 uur 's avonds mensen op terrasjes mogen zitten. Dus die ijssalon, pizza restaurant past daar uitstekend. Dus stel dat er nou een aanvraag komt voor iets kroegachtigs, dan gaat de burgemeester inderdaad de afweging maken als bestuursorgaan wat zwaarder moet wegen. Maar ik hoop eigenlijk dat toch steeds meer lichte horeca de weg naar het Poortplein weet te vinden. En hoe belangrijk vindt het college dit? Ja, ik heb er al iets van gezegd. Het is iets wat aan de markt is, maar waar het Poortplein eigenlijk voor altijd voor bedoeld is geweest vanaf het begin. Er is een vrij vestigingsbeleid en daar moeten wij als college, als gemeente toestaan, degene die een vergunning vragen en daar gaan zitten. Dus of dat nou een kapper is of een kledingzaak of horeca, daar kunnen wij geen onderscheid onder maken. Marketingstrategie om vrijkomende panden te promoten kan zeker helpen, maar ik denk dat er ook onze eigen ondernemers, de DES, daar een rol in hebben. Ja, dat was de beantwoording. Ik kijk nog even of ik nog meer informatie had, maar dat is het. Dank u wel, voorzitter. Dat is vraag 1 van de heer Steenbeek. Zal ik de volgende vraag ook doen van mevrouw Van der Graaf? Mevrouw Van der Graaf vroeg of er al een oorzaak bekend is van de tweede brand in het pluimveebedrijf aan de Laagserfseweg. Mevrouw Van der Graaf, het is zo dat oorzaken van brand eigenlijk nooit officieel aan de gemeente worden meegedeeld. Als het een strafrechtelijk onderzoek is door de politie, dan zal de politie daar mededeling over doen, maar daar is hier helemaal geen sprake van. Wat de rol van de gemeente op dat moment is om te kijken via bouw- en woningtoezicht of alles er stond, nou, zoals het ook vergund was, hè, dat daar geen fouten in zitten of dingen zijn weggelaten. Dat is gebeurd. Deze ondernemer had alles op orde, conform de vergunning. En daarnaast evalueren we ook altijd wel onze eigen optreden. Zowel de VRU als de gemeente kijken dan van, nou, zijn we snel genoeg daar ter plaatse geweest? Hebben we de goede dingen gedaan? De wegafzettingen, zijn die goed gelopen? Dus dat is de rol die de gemeente daarin pakt. Dat wordt geëvalueerd. En misschien heeft u ook meegekregen dat er wat discussie was over inzet van de brandweer van Scherpenzeel. We hebben u daar ook iets over toegestuurd. Nou, dat zijn echt dingen die naar ons toe komen. Maar de oorzaak van de brand, heb ik me ook al eens laten uitleggen, is toch vaak een verzekeringskwestie en de verzekeraar wil daar zelf niet altijd mee naar buiten komen. Dank u wel, voorzitter.
Dan kijk ik even de heer G.A. de Kruijf.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Mulder, bijvoorbeeld heeft het Henschotenmeer. Moet ik eerst zeggen dat ik niet precies scherp heb wat er nu gepubliceerd is. Vaak zijn de publicaties wat later dan dat wij het hier behandeld hebben. Het gaat ongetwijfeld over de toegangshekken. Ja, ik zie ja knikken. Dus wat staat de laatste stand van zaken? We hebben vorige week hebben we nog weer een overleg gehad met de beheerder van het Henschotenmeer, samen met de wethouder van Utrechtse Heuvelrug, waarin we dit nog weer een keer besproken hebben. Waar we nog een keer herhaald hebben dat voor ons 2 meter echt de max is. Tenzij er een hele goede onderbouwing komt waarom het hoger zou moeten. En die onderbouwing hebben wij nog niet gehad. Dat is de laatste stand van zaken.
Wenst iemand nog het woord als reactie op de beantwoording vanuit het college? Eerst. Helemaal goed. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat zijn de ingekomen stukken. Die worden schriftelijk beantwoord. Ik weet niet of nog iemand van de commissie... Mevrouw Houtsma.
Doet dit, ja. Voorzitter, ja, ik heb daar een vraag over. Want bij de ingekomen stukken ontbrak bij stuk 3 over de subsidietender volgens mij de leidraad. En ik wilde vragen of die nog toegezonden kon worden... aan de raadsleden voor de volgende gemeenteraad.
We gaan het even vragen.
We gaan ervoor zorgen.
Ik hoor net dat we ervoor gaan zorgen.
Oké, mooi.
Heer Merkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog een vraag naar aanleiding van de beantwoording van onze vraag over het Henschotenmeer. Ingekomen stuk 5. Wij hebben op dit moment geen aanleiding om het... echt als zodanig te agenderen om over dat punt verder door te praten, waar we wel behoefte aan hebben. Wij zoomen in op die publieke toegankelijkheid en laagdrempelige toegankelijkheid van het Henschotenmeer. En wij overwegen om in een van de komende vergaderingen een motie in te dienen waarin wij willen aangeven die publieke toegankelijkheid te willen waarborgen middels een anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan. Maar dat is even een mededeling nu en daar komen we TCT op terug.
Dank u wel. Iemand nog verder? Nee. De externe betrekkingen, nou, die worden ook, daar praten we eigenlijk in dit gremium niet meer over. Mochten daar nog opmerkingen over zijn, hoor ik dat graag. Ook niet. Dan gaan we naar het eerste raadsvoorstel. Bestemmingsplan Ringenpoel 2. En wie wenst daar over het woord? Niemand voor de rest? ChristenUnie? Niet? Oké. Okay. Dan begin ik bij de heer Smit, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Eerder is al bij de ingekomen stukken een aantal maanden geleden een voorontwerp aan de orde geweest. Een aantal vragen over dit bestemmingsplan. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat uitplaatsing op dit moment niet speelt, zodat het bestemmingsplan toch voorgelegd wordt. Mijn vraag is of in principe wellicht op termijn uitplaatsing toch ook nog een doel zou kunnen zijn. Andere vraag, u geeft iets aan over de groenvoorziening. Als ik kijk naar een plaatje, een situatieplaatje, dan kom ik daar nog niet extra groen vergeleken met de huidige situatie in tegen. En mijn vraag is hoe of dat nu staat. Daar heb ik eerder ook al een keer een vraag over gesteld. Een andere vraag, dat in de toelichting wordt opgemerkt dat de opstalregel eigenlijk al wordt overtreden. Er vindt een aanpassing nu plaats naar stalling. Hoe moeten we dat nu precies zien? En is het zo dat het nu inderdaad een uitsluitende bestemming is waarvoor het nu geschikt is? Kan de ondernemer daar niet op een gegeven moment ook nog een ruimere mogelijkheid in gaan zien? U geeft aan, als het gaat om de groothoogte, dat u 6 meter voorstelt, terwijl het lijkt dat, dat de aanvrager het heeft over 5 meter groothoogte. In het stuk van augustus 2017 komt die 5 meter naar voren en u noemt 6 meter. Hoe komt dat verschil? Het aantal verkeersbewegingen, wordt gesteld, zal niet toenemen. De verkeersaantrekkende werking is ook beperkt. Betekent dat u aangeeft, u geeft ook ergens aan van nou, het is ook niet zo'n druk. Dus dat wat er aan verkeersbewegingen nu extra komt, is ook maar gedurende een beperkte tijd van het jaar. Is dat inderdaad ook zeker gedurende een beperkte tijd van het jaar? En is het wat u betreft inderdaad volstrekt binnen de grens, omdat naar mijn idee, als ik er eens een enkele keer fiets, het ook wel eens gebruikt wordt als een sluipweg om de verkeerslichten in Maarsbergen te opzeilen. Er is geen reactie gekomen van de provincie Utrecht. Dat is een informatieve vraag. Is dat gebruikelijk of heeft de provincie Utrecht gewoon geen aanleiding gezien om een reactie te geven? En voor wat betreft de luchtverontreiniging is het niet meer dan een ontsluitingsweg, zo wordt aangegeven. Is de luchtverontreiniging die er nu is door de extra bewegingen die er zijn van de voertuigen inderdaad één die volstrekt binnen de perken blijft? Dank u wel.
De heer Mulder, SGP.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben ook met belangstelling dit bestemmingsplan in het, van het buitengebied Ringelpoel 2 gelezen. Een voorstel waarbij we zien dat vrijkomende bebouwing in het buitengebied anders aangewend gaat worden. Een locatie waar vroeger een transportbedrijf zat. En thans van de nieuwe eigenaar ligt er een verzoek voor om dit pand bedrijfsmatig in te zetten, zodat deze locatie niet verrommeld, verpauperd en duurzaam wordt ingezet. Hij doet het verzoek geen opslag meer, maar stalling. Afwegende vinden wij het mooi dat een ondernemer hier mogelijkheden ziet om doelmatig een agrarische en overige machines die gebruikt worden op zijn loonbedrijf van de Slappendeel 36, om die daar te stallen op de Ringelboel 2. De argumenten van het college van functiewijziging tegengaan van verrommeling van gebouwen in het buitengebied zijn ons duidelijk. Daar zijn we ook positief over. Wat wij niet duidelijk hebben is, en zodoende kunnen we ons nog geen oordeel vormen over dit raadsvoorstel, voorzitter, is dat bij het onderdeel verhoging bouw- en groothoogte zien we, wat de heer Smit ook aangaf net, dat in het ontwerpbestemmingsplan stond de bebouwing op 4 en 6 meter voor respectievelijk groot- en bouwhoogte. Door omwonenden zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze ingediend. En tussen het ontwerpbestemmingsplan en het thans wat voor ligt, het raadsvoorstel, zien we verschil dat er nu wordt voorgesteld een hoogte van 6 en 9 meter. Dit komt, als wij het goed begrepen hebben, omdat de ondernemer tussen het ontwerpbestemmingsplan, wat ter inzage lag, en het raadsvoorstel hierom gevraagd heeft in verband met de grootte van de machines. Inhoudelijk snappen we dat. Die machines kunnen dusdanig groot zijn, dus wat dat betreft is die motivatie en onderbouwing wel helder. Maar wij hechten wel, en dat doen we wel vaker bij voorstellen in het buitengebied die langskomen, dat we toetsen aan de kaders die we zelf hebben opgesteld. En we willen dat ook proberen consistent te doen, omdat we in algemeen belang voor de burgers willen dienen. En als ik daarnaar kijk, naar het kader voor communicatie, zorgvuldigheid in het proces, heb ik een aantal vragen, voorzitter. Hoe is ervoor gezorgd dat het proces qua zienswijze en inspraak nu ook bij de commissie met het gewijzigde voorstel zorgvuldig verloopt voor de omwonenden? Daarbij de mogelijkheid van het indienen van de zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan de omwonenden alleen kenbaar was dat het 4 tot 6 meter hoog zou worden. Oftewel, hoe zijn de belangen van de omwonenden geborgd in verband met het gewijzigde voorstel wat we nu voorzien liggen van 6 à 9 meter? Zijn de omwonenden meegenomen in deze wijziging van de hoogtes die tijdens de procedure zijn gewijzigd? En zo ja, voorzitter, zijn wij benieuwd hoe dat gebeurd is. Want dan lezen we ook op bladzijde 3 van het raadsvoorstel, daar staat het kopje draagvlak op bladzijde 3. En daar staat, er zijn geen reacties binnengekomen. Is dat dan kenbaar geweest voor deze hoogte? Of is dat nog die reacties die niet binnen zijn gekomen op het voorontwerpbestemmingsplan? En ook, ja, normaal, als iemand de zienswijze niet, kan hij ook inspreken. Is er nu dan geen inspraak mogelijk? Kortom, bij ons is het leeft de vraag aan het college, hoe werkt het proces in deze casu voor de omwonenden qua inspraak en zienswijze? Dat is het, voorzitter.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Merkens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook dit bestemmingsplan gelezen. Ons inziens is hier een geringe wijziging in de bestemming aan de orde, van opslag naar stalling. Daar hebben we geen enkele moeite mee. Vergroting van de bebouwing met 20%, ook dat kan allemaal. En een verhoging van de nokhoogte met 3 meter, wat op zichzelf ook acceptabel is volgens ons. Waar hebben wij nou naar gekeken? Dat is of het past binnen de provinciale ruimtelijke verordening. Nou, daar past het zeker binnen. En zoals in het raadsvoorstel staat, zijn er geen zienswijzen ingediend door omwonenden. Dus ook dat klinkt positief. De vraag die we nog wel hebben is eigenlijk dezelfde vraag waar de heren Mulder en Smit het over hadden, de hoogte, hoe is dat allemaal verlopen en hoe ver hebben de omwonenden daar kennis van gehad. Maar los van positieve beantwoording van die vraag, vinden we dit een mooi voorbeeld van een nieuwe aanwending in het buitengebied van stallen of van gebouwen die anders geen zinnige functie meer hadden. Dus vinden we een goed voorbeeld van denken in mogelijkheden. Dank u wel.
En dan geef ik als laatste het woord aan de heer Stalman van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de complimenten voor de gemeente en de vergunningaanvraag. Ook de afgelopen periode dat die dusdanig is aangepast. Inderdaad, dat het voor de ondernemer mogelijk is een bestemmingswijziging door te voeren. In de basis zien wij geen bezwaren inderdaad om deze door te voeren. De vraag inderdaad, en eigenlijk ook gelijk aan een aantal voorgaande partijen, was met betrekking tot dakhoogte inderdaad. Deze is van 6 naar 9 meter staat zeg maar in het... in de aanvraag. En ons is inderdaad ook niet helemaal duidelijk inderdaad wat als, zeg maar, de impact is op de omwonenden, ook omdat daar verder geen zienswijze op ingericht is of op gereageerd is.
Dan geef ik nu het woord aan het college. Ik denk wethouder Gea de Kruijf.
Voorzitter, dank. Een aantal vragen waarbij er eentje wel uitspringt, maar daar zal ik dan mee eindigen. Meneer Smit vraagt een aantal vragen. Moet ik eventjes goed kijken. Of uitplaatsing nog een doel is. Nee, het is op dit moment geen doel. Als het bedrijf hier zijn plek kan vinden, is dat voor ons een hele passende plek. Hoe zit het met extra groen? Het extra groen wordt benoemd in het bestemmingsplan. En u noemt het tekeningetje wat erbij zit. En ik heb even niet scherp of het tekeningetje nu. Voor mij is dat die bijlage 3. Dat landschapsplan waar meneer Smit op doelt, als dat het is, dat moet volgens mij, zoals het in de anterieure overeenkomst benoemd is, het plan zijn zoals het ingericht moet worden. Dat is een vertrouwelijk overigens, maar dat is het inrichtingsplan. Hoe zit het nu? De stalling die was nu al overtreden, is het later mogelijk nog ruimer te gebruiken? Nee, de bestemming is nu... vinden wij glashelder en daar staat precies in omschreven wat er wel of niet mag gebeuren. En er is geen ruimere mogelijkheid in. Verkeersbewegingen, daar heb ik achter gezet beperkte tijd. Ik weet niet wat ik daarmee bedoel. Niet?
Seizoensgebonden.
Ja, juist. Nee, het is echt de meneer Smit doelde op dat het als sluipverkeer, als een sluiproute wordt gebruikt. Dat is denken we ook wel het geval, maar niet zozeer dat het een overbelasting betekent. De verkeersbewegingen van dit bedrijf zullen daar niet of nauwelijks verder aan bijdragen, omdat het echt een seizoensgebonden gebeuren is. En dan gaat het om enkele verkeersbewegingen. Is het gebruikt dat de provincie geen reactie geeft? Ik weet niet wat de reden is voor de provincie om geen reactie te geven, maar... We kijken alle bestemmingsplannen die worden ingediend en als daar reden voor was geweest, hadden ze ongetwijfeld gereageerd. En de luchtverontreiniging die is voor zover we weten binnen de perken. Ik weet er even niet de normen van, maar als dat anders was geweest, dan hadden we dat hierbij benoemd. Goed, ook weer terug. Meneer Mulder, eigenlijk ook. Het gaat verder over de groothoogte en bouwhoogte, zoals die hierin genoemd wordt. En hoe zit dat nou met de inspraakmogelijkheid? Het is, zoals u ongetwijfeld weet, niet ongebruikelijk dat ter inzage leggen van een ontwerpplan, dat is geen voorontwerp, dat is een ontwerpplan, dat er aanpassingen op kunnen komen. Die aanpassingen kunnen komen naar aanleiding van zienswijze van omwonenden, maar die kunnen ook van de persoon zelf komen. We bekijken welke berichten daar binnenkomen en daar passen wij het plan op aan. En het plan wat dan met die aanpassingen er ligt, dat komt op deze tafel. En dat is nu het geval. Hebben wij de anderen over geïnformeerd? Nee, dat doen we in dit kader niet. Het is ook niet een hele grote aanpassing. Het klinkt misschien groot, maar als u het pand kent en als u ziet hoe dat in de omgeving staat, is dat niet een hele ingrijpende aanpassing. Als iemand zich geroepen voelt om alsnog bezwaar in te dienen, dat kan naar aanleiding van wat hier nu ligt. Want nu ligt het bestemmingsplan voor en daar komt gewoon nog een zienswijze procedure op. Dus dat is de procedure zoals die gelopen is. Het is dus op voorspraak van de eigenaar zelf om dat op deze manier te doen. En dat hebben wij naar aanleiding van het ontwerp zo aangepast. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wenst iemand van de raadscommissie in tweede termijn het woord? Ik zie de heer Merkens. Smit, Stalman. Mulder. De heer Merkens, aan u het woord.
Ja, toch even een vraag over die procedure die gelopen is. Ik vind het toch wel bijzonder vreemd dat een aanvrager in de loop van het proces, zeg maar, de ruimtelijke implicaties van dat plan groter maakt. En dan dat niet meeneemt dat, in de zienswijze. Dus bent u niet met mij eens dat het een wat onhandige gang van zaken is?
Heer Mulder.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben natuurlijk wel. Ik heb wel eerder voorstellen gezien, dus dat klopt wat de wethouder zegt, waarbij dat gebeurde, hè, dat er tussentijds voorstellen zijn. En, maar ik meen me ook wel te herinneren dat. Dan wordt het toch een bezwaar tegen een bestemmingsplanvaststelling van een raad of een beroep, zeg maar. Kun je een beroep, hè, als omwonende. Maar ik meen ook wel dat we wel eens gezegd hebben, joh, dan moeten we dat wel kenbaar maken, omdat ze in eerste instantie misschien dat niet gezien hebben. Hè, die 4 tot 6 meter wel, maar niet die 6 tot 9 meter. En dus vandaar dat wij ons afvroegen in oprechtheid van hoe gaat dat dan na deze, zeg maar. Na vanavond of na de raadsvergadering.
Wethouder de Kruijf.
Ja, dank u wel. Meneer Merkens, is het onhandig? Nee, ik vind het niet onhandig, want het kan altijd gebeuren dat je door voorschijnend inzicht iets doet. En zolang je in het proces zit, vind ik het niet vreemd als je ook zelf nog met een aanpassing komt. Naar aanleiding van wat meneer Mulder zegt, hoe verder? Uiteindelijk heb je daar te maken met, ik zit even te kijken, 1, 2, 3, denk 3 omwonenden. Dus het is misschien helemaal niet onverstandig om die 3 omwonenden, naar aanleiding van wat er nu voor ligt, alsnog te informeren. Misschien kom ik daarmee tegemoet aan de wens die u als commissie heeft. Voorzitter, was het.
Voorzitter, ik ben.
Heer Mulder.
Voorzitter, dank u wel. De suggestie van de wethouder omarm ik van harte. En wat ons betreft wordt het dan een hamerstuk voor de raad.
Denkt iedereen daar zo over? Dan hebben we de eerste hamerstuk binnen. Dan gaan we naar agenda punt 9.
Efficiënte voorzitter, mooi is dat.
Schouwcentrumplan. Op initiatief van gemeente Belangen Woudenberg geagendeerd. En die wil ik ook als eerste het woord geven. En ik ben ook wel benieuwd, even de procedure. Wenst u daarna het college te horen of wilt u eerst weten wat andere fracties vinden?
Nou, dat laat ik aan u. Ik heb zometeen een aantal opmerkingen, vragen richting het college. En ik heb toch ook al bij één punt dat ik even de mening bij de collega-fractiegenoten wil ophalen.
Dan stel ik voor om daarna naar u de verschillende fracties aan het woord te laten. Zodat er als er misschien meer vragen zijn aan het college die gelijk beantwoord kunnen worden.
Een goede procedure.
Meneer Van der Hoef, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. De ingekomen stukkenlijst van april stond inderdaad deze schouw verkeersbesluit kostverloren centrumplan. De ingekomen stukkenlijst, we hebben toen gevraagd om deze te agenderen voor deze vergadering. Niet zozeer omdat wij ons niet kunnen vinden met hetgene wat Ben van der Hoven, onze ambtenaar, heeft opgeschreven. Want ik denk dat het zorgvuldig is gegaan wat er op papier staat. Verkeersbewegingen zijn goed beschreven. De schouw is goed beschreven. Maar ik wil een aantal verduidelijkende vragen stellen vanavond. En nogmaals, zoals ik net ook al zei, ik wil graag bij één punt ook even de meningen van de collega's ophalen. In eerste instantie toch nog maar eventjes de complimenten voor het stuk. Goed ook dat de raadsleden echt letterlijk bij de schouw zijn betrokken. We hebben een goede ronde gemaakt toen door het centrum. Dat was plezierig. Wij hadden als fractie voor die tijd ook al wat informatie opgehaald. Dus we konden dat mooi met de ambtenaar delen. Dus ik denk dat dat een hele goede, zorgvuldige procedure is geweest. Ons centrum is ontzettend aangepakt. Verbeteringen zijn echt oprecht zichtbaar. En je merkt dus ook, daar waar iedereen nog wat bedenkingen had bij hoe gaat het verkeer zich zometeen gedragen als het eenmaal klaar is. Daar hebben we ook wel gedachten bij gehad. Zie je toch, en dat komt ook in de conclusie terug, dat een groot gedeelte van de weggebruikers wel gewend zijn aan ons nieuwe dorp. Met een aantal nog, laten we zeggen, overtreders die maar wat hardleer zijn. Maar daar moet er maar op gehandhaafd worden. Dus Meneer Van Hoven, dank. De conclusie kunnen wij ook zeer onderschrijven. Dan kom ik nu even tot mijn vragen. Dat eerste betreft inderdaad de voertuigbewegingen. Goed beschreven, zoals ik al zei. En ergens in het stuk wordt er een soort kritische grens genoemd van 4500 voertuigbewegingen per etmaal, is dat volgens mij. Wat we nog niet halen op verschillende punten. Je ziet natuurlijk op bepaalde stukken dat het drukker is geworden. Dat is logisch, het verkeer moet een andere route kiezen. En die 4500 auto's per etmaal, die halen we nog niet. Vraag die wij hebben is, hoe blijven we meten en met welke frequentie blijven we meten dat we daar ook onder blijven? Dus dat het niet nu wordt geconstateerd en gedacht, nou weet je, we hebben het ei van Columbus te pakken. Dus hoe gaan we daarmee om? Wordt dat gemeten? Hoe frequent? En wat zouden conclusies kunnen zijn op het moment dat je boven die 4500 voertuigbewegingen per etmaal komt? Dus daar zijn wij nieuwsgierig naar. Daaraan gekoppeld gelijk de handhaving. Met betrekking tot, ik noem maar even kostverloren Noord. Hè. Je rijdt naar de Nico Bergsteinweg, één richting rij je naar de Noord. Toen we daar stonden, kwamen er alweer auto's de verkeerde weg, de één richting op. Dus we waren letterlijk toeschouwer van een verkeersovertreding. In het stuk staat ook, en dat is ook eerder, het staat niet in het stuk, maar is later genoemd door in een bijeenkomst met de politie, dat ze daar ook studenten of stagiaires willen gaan inzetten. De vraag die wij hebben op dit moment is, dat is mooi, gaat dat op korte termijn gebeuren en kunnen die stagiaires dan ook daadwerkelijk verbaliseren? Want ik denk dat uiteindelijk automobilisten alleen maar leren op het moment dat daar een sanctie aan hangt, hoe vervelend dat misschien ook is. Een praktische, waar we later nog op gewezen werden, dat is puur, kijk toch even naar meneer Van Hoven of dat nog mogelijk is. We zien overigens wel in het centrum dat er een aantal zaken uit de schouw die we gedaan hebben zijn opgepakt. Hè. Mooie tegels met een fietsafbeelding erop, er zijn een aantal aanpassingen geweest. Wij kregen opmerkingen over het verhoogde fietspad. Als je langs de Albert Heijn weer terugrijdt naar de Dorpstraat, daar zit een korte verlaging in waar ook veel fietsers gebruik van maken. Voor mij is die daar niet voor bedoeld. Hij is bedoeld voor rollatoren, kinderwagens en dat soort zaken. Maar je ziet dat een boel fietsers dan wel moeite hebben met om erop te fietsen. Zou er een mogelijkheid bestaan om dat hele gedeelte daar iets te laten zakken? Dat we het voor onze fietsers nog wat makkelijker maken. We zijn fietsvriendelijker geworden, dat is mooi. Dat zou het nog net even iets. Nou goed, u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een vraag. En dan onze laatste opmerking, daar wil ik ook graag de mening van onze collega-fracties over horen. We hebben tijdens de schouw duidelijk gesproken over de invalide parkeerplaatsen op kostverloren. Omdat we ook signalen kregen dat het voor sommige invaliden zelfs nog wat te ver weg is waar de parkeerplaatsen nu liggen. En of er een mogelijkheid bestaat dat we die invalide parkeerplaatsen wat meer naar voren halen. Bijvoorbeeld de eerste schuine parkeerplaats, nou u weet wat ik bedoel, voor de Albert Heijn of twee. Ons is uitgelegd dat dat niet mogelijk is. We zijn toch een beetje eigenwijs, dus we doen toch nog eens een keer een poging. Kunt u ons nog een keer uitleggen waarom dat niet mogelijk is? En kunt u ons misschien ook uitleggen waarom het wel mogelijk is? En dat we ook dat gedeelte en ook die inwoners van ons dorp, bezoekers van ons dorp, met een invalide kaart, die dat nodig hebben, wat meer faciliteren. Om het centrum nog weer wat gebruiksvriendelijker te maken. Graag hoor ik ook van onze collega-fracties of ze die mening van ons delen, dat we wel iets zouden moeten doen met die invalide parkeerplaats. Want ik denk waar een wil is, is een weg naar een invalide parkeerplaats. Voorzitter, dank u wel.
Ik wil even een rondje fracties. Er is een vraag gesteld, maar wellicht kan er ook gereageerd worden op de schouw. Ik zie wel twijfel. ChristenUnie geeft aan liefst het college aan het woord.
Ik zou graag wel een antwoord willen hebben waarom dus die invalide parkeerplaatsen vooraan bij de Albert Heijn niet zo makkelijk zijn. En wij kunnen nu wel zeggen van ja, dat moet, maar misschien is het wel een hele legitieme reden om het niet te doen. Dus dat wil ik graag eerst even weten.
Wel een goeie. Dan stel ik voor om die vraag eerst even beantwoord te krijgen door het college. De heer G.A. de Kruijf.
Dank u wel, voorzitter. Naast mij zit de heer Van der Hoven, al genoemd en uitvoerig gecomplimenteerd. Dus ik zou zelf niet durven te antwoorden. Mag ik het?
Dan geef ik het woord gelijk door aan de heer Van der Hoven.
Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Dank u wel, voorzitter. Om inderdaad te beginnen met de vraag van de locatie van de gehandicapte parkeerplaatsen. Aan de achterkant, rechts van de late loszone van de Albert Heijn. Tijdens de inrichting van het centrum en het ontwerp is er uitvoerig ook met belangengroepen, waaronder inderdaad ook de belangenvereniging, overleg geweest over de exacte locatie en de exacte menselijke locatie van de gehandicapte parkeerplaatsen. En daarin is de huidige locatie naar voren gekomen omdat in deze locatie de personen die daar gebruik van maken niet de rijbaan hoeven over te steken. En waardoor ze niet in conflict komen met onder andere fietsers, maar ook gemotoriseerd verkeer. De punten, de locatie die u had aangegeven, ligt eigenlijk op de drukste locatie van heel het parkeerterrein. En daarom hebben we gekeken naar de meest wenselijke locatie. Ook genoemd in de schouw zijn er ook zaken naar voren gekomen, zeker tijdens het laden lossen van de Albert Heijn, dat de Albert Heijn voor de veiligheid en dan vooral voor voetgangers en dan met name kinderen laten losstroken zeg maar afschermen, waardoor er op dat moment geen voetgangersverkeer mogelijk is. Daar is ook overleg geweest met de Albert Heijn en ze houden nu de laatste tegen de muur van de later loszone houden ze nu één krat, zetten ze daar niet neer, waardoor voetgangers wel een veilige doorgang hebben en niet in conflict komen met een eventueel neerkomende laadklep. Dat was eigenlijk het punt van de gehandicapte parkeerplaatsen. De eerste vraag die u had genoemd, we meten om de 2 jaar meten we. En dan meten we op een aantal vaste locaties in het dorp en ook in het buitengebied trouwens. Dus dat wordt daarmee gemonitord. En we zorgen er ook voor dat het altijd dezelfde locaties zijn. En indien een grens wordt overschreden, dan zijn er een aantal mogelijkheden die te bedenken zijn. En dat de eerste verkeerskundig meest wenselijke mogelijkheid is herinrichting, als het mogelijk zou zijn, als je daar de ruimte voor hebt en het budget. En anders heb je andere mogelijkheden en dat varieert van andere routes te laten rijden tot verkeersmaatregelen. Dus aan 1 kant of 2 kanten een parkeerverbod instellen. Maar dan kijk je ook weer naar andere situaties, want dan moeten mensen ergens anders gaan parkeren. Of als je het af zou gaan sluiten of inrichtingsverkeer zou instellen, dan neemt het verkeer een andere route. En daar krijgen dan ook weer mensen last of hinder van. Dus dat is een best wel breed scala wat je kan doen als de grens wordt overschreden of tegen de grens aanzet. En op het punt terug te komen, het gedeeltelijk te laten zakken van een trottoir, omdat er fietsers over fietsen. Fietsers moeten inderdaad de trottoirbanden, de inritblokken volgen en niet de bocht afsnijden. Ze doen dat op dit moment wel. En ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Je moet de rijbaan volgen zoals die is weer aangegeven. Dus dat was de beantwoording.
Volgens mij is hier nog eentje open wat betreft de handhaving en de stagiaires of hoe ze genoemd worden. Studenten. Net van links gehoord, die moeten zo spoedig mogelijk komen. Dat is één. En het tweede is dat ze boetes mogen uitschrijven, want dat moeten ze leren. Heb ik net begrepen. Dus, dus het mag.
Voordat ik de reactie peil van de heer Van Hoef in tweede termijn, ga ik nog naar de eerste termijn van de overige raadsfracties. Wie wenst het woord over dit agendapunt? De heer Stolman, Smit, Oostel. Mevrouw Van Oostel, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Nou, ik ben blij dat ik eerst even meneer Van Hoven even het woord heb gegeven. Want het is dus inderdaad wel een reden dat ze daar gelokaliseerd zijn. Overleg met belangengroepen. En dat vind ik toch ook wel een hele duidelijke, dat die aangegeven hebben dat ze graag op die plek de locatie voor de gehandicapte parkeerplekken willen hebben. Dus wat ons betreft blijven ze liggen waar ze liggen. En niet recht voor de Albert Heijn, want dat vind ik zelf ook een hele kwetsbare plek. Als je daar uitstapt in een rollator of een rolstoel moet pakken, sta je gewoon midden op de rijbaan. Dat is niet echt heel, heel prettig. Dus wat ons betreft blijven ze gewoon liggen daar bij de HEMA. Dank u wel.
De heer Stolman namens het VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor het mooie rapport. Ik moet zeggen, het was prettig leesstof om te lezen, om het zo maar te zeggen. Wat de VVD opvalt is dat, zeg maar, ondanks een relatief mooi resultaat van de metingen, is een structureel succes eigenlijk alleen geborgd als er gesurveilleerd en gesanctioneerd wordt. In de schouw wordt wel redelijk vaak gebruik gemaakt van de termen structurele overtreders. Er is al een aantal antwoorden gegeven met betrekking tot handhaving. Misschien val ik in herhaling, maar de vragen die wij hadden staan. Wat gaat de gemeente extra surveilleren? Daar heeft u antwoord op gegeven. Nou, welke middelen gaat de gemeente daarvoor gebruiken? Nou, dat zijn inderdaad, zeg maar, de studenten, om het zo maar te zeggen. Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Dus lees van, ja, op welke momenten zijn ze daar? Hoeveel uren praten we dat? Is dat alleen op een vrijdagmiddag ergens een keer? Dus met andere woorden, hoe ziet dat programma eruit? En zijn de extra kosten die daar eventueel mee gemoeid zijn, zijn die ook, zeg maar, gebudgeteerd, zeker, zijn die inzichtelijk? Daarnaast maakt de schouw melding dat er wel inderdaad een stijging is van de verkeersdruk op het Nieuw-Bergsteinweg. Ook een logisch gevolg. In de beleving van de VVD inderdaad is het al langer eigenlijk een verkeerssituatie die niet gewenst is. De vragen naar aanleiding van de verkeersdrukte op de Nico Bergstein hebben wij de vragen aan de gemeente, aan het college. Wat gaat de gemeente in zijn algemeenheid doen aan de verkeersdrukte op de Nico Bergsteinweg? En welke plannen zijn er voor dit gedeelte? CQ, zijn er plannen? En zo ja, hoe zien die eruit? Uit de wandelgangen hoor ik namelijk dat er wel ideeën zijn, misschien plannen zijn, maar concreet heb ik die informatie niet. Dat waren de vragen van onze zijde.
Ga ik over naar de heer Van der Doel van de SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat hier voor ligt is een kleine evaluatie. En we hebben net ook in een beantwoording vanuit het college kunnen horen dat er na 2 jaar een grotere evaluatie, een meer kwantitatieve evaluatie gaat plaatsvinden. En van daaruit zullen ook zeker die voertuigbewegingen meegenomen gaan worden. We hebben ook gehoord vanuit het college welke opties te zijn op het moment dat die aantal voertuigbewegingen stijgt. Misschien wel boven die 5000 komt. Ik ben nog wel even benieuwd, een vraag aan GBW van u heeft die opties ook gehoord, zoals zojuist door het college vermeld. En welke mogelijkheden denkt u, of zijn dat ook voor u de opties? Daar ben ik nog even benieuwd naar. Het andere betreft de handhaving. U had het voornamelijk ook over kostverloren Noord. Nou, daar kunnen we ons in die zin ook in vinden. Handhaven is nodig. Tegelijkertijd willen we ook de aandacht vragen vanuit de richting Nieuwepoort, richting Dorpstraat. Omdat daar ook met name ook nog steeds op overtreden wordt. En om ook daar de overtreders strikt op te handhaven. Nou, het is mooi dat het aantal handhavers daarop uitgebreid wordt. En dan als laatste het punt van de invalide parkeerplaatsen. Nou, inderdaad goed om eerst de argumentatie vanuit het college te horen. Ik vind dat een goede argumentatie, ook omdat die in overleg met de belangenvereniging zelf, die zijn de belanghebbende, is opgesteld. En in dat opzicht zie ik dan ook geen reden als fractie om dit te wijzigen. Dus wij kunnen ons daarin in die argumentatie vinden. Voorzitter, tot zover onze bijdrage.
De heer Smit, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Goed dat we op zich nu over deze schouw praten als voor sortering om een verkeersbewegingsterm te gebruiken op de evaluatie die over een aantal jaren grondig gaat plaatsvinden. Wellicht is ook een voorsorteren op een alinea uit het coalitieprogramma. Nog even naar aanleiding, een klein punt, naar aanleiding van de beantwoording over de fietsers bij de Albert Heijn. En daarin geef je aan van ja, dan moeten daar eigenlijk ook gehandhaafd worden, want fietsers moeten op een bepaalde plek moeten zij naar de Dorpsstraat gaan. Is het niet een pragmatische overweging om dan toch voor iedereen die strook wat breder te maken, zodat dat geen problemen oplevert? Als het gaat om een invalide parkeerplaats, met de collega's van de ChristenUnie en de SGP eens dat vooral van belang is wat of de gebruikers en hun vertegenwoordigers hiervan vinden, dat hoort uitgangspunt te zijn. Er zijn nu een aantal maatregelen zijn er al genomen. Het lijkt me goed dat die bij de evaluatie zo meteen ook betrokken worden. Daar heeft het handhaven bijvoorbeeld mee te maken. Op meerdere plaatsen heeft u zelf ook aangegeven, wordt er overtreden. Dus is het goed om dat handhaven ook op een wat ruimere schaal te doen. En als het gaat om het tellen van verkeersbewegingen, leek ik te horen dat dat eens in de twee jaar gaat plaatsvinden. Het lijkt me goed om bij de evaluatie ook de evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van deze schaal mee te nemen. Dus als het gaat om het meten van verkeersbewegingen, om die, al is er dan nog geen termijn van twee jaar verstreken, om die dan ook te doen om te bezien of de maatregelen die nu getroffen zijn inderdaad het effect hebben wat nu beoogd is. Dank u wel.
En dan heb ik nog staan de heer Bessebinnes, CDA.
Ja, dank voor uitleg. Dank voorzitter. Ja, bedankt voorzitter. Dan moet ik al het eerst zeggen. Dank voorzitter. Dat is nieuwigheid, hè, mevrouw Treep. Ja, en dank ook aan de ambtenaar voor de uitleg over de invalide parkeerplaatsen. Goed dat die geplaatst zijn waar ze geplaatst zijn in samenspraak met belangenorganisaties. En wat ons betreft zouden ze daar dan ook kunnen blijven. Je wil deze kwetsbare groep inwoners niet blootstellen aan meer risico's dan strikt noodzakelijk is. Een tweede, we zijn erg blij dat de technische vragen die het CDA de afgelopen maand heeft gesteld opnieuw worden gesteld door de VVD. Die zijn blijkbaar belangrijk. En ik hoor graag wat het antwoord van de wethouder was, want dan kan ik even meeschrijven. Ik ben afgelopen maand vergeten te notuleren. Ik word weer gesouffleerd door mijn collega.
Nee.
Mag ik voortgaan? Dank u. Oké, dank. Ja, en voorts beschouwen wij dit als een centrumschouw en niet als een evaluatie. Dus we hadden geanticipeerd op het eventuele voorstel voor ingrijpende maatregelen. Dat is wat ons betreft niet nodig. De afgelopen keer hebben we al gehoord, het vindt over twee jaar plaats. Dus daar willen we het graag bij laten. Dank.
Wethouder Gea de Kruijf.
Dank u wel. Er zijn wat vragen gesteld over handhaving. Die laat ik graag zometeen aan de burgemeester. En wat de overige vragen betreft, meneer Stalman heeft een vraag gesteld over de Nico Bersenweg. Wat te doen en zijn er plannen? In huis wordt er volop nagedacht wat er mogelijk zou kunnen gebeuren op de Nico Bersenweg om die aan te passen. Daar liggen nog geen concrete plannen en het lijkt me goed dat een nieuw college kennis neemt van datgene wat hier in huis ligt en daar mee doet wat hen goed dunkt. Meneer Van Dolt, volgens mij geen aanvullende vragen. Meneer Smit vroeg nog, kunnen we bij de evaluatie de tellingen, nieuwe tellingen meenemen, nieuwer dan die nu bij de schouw zijn gebruikt? Dat lijkt me een hele heldere vraag, dus dat moet in ieder geval gebeuren. Dus dat worden actuele gegevens. Voor mij zijn dat de vragen die niet handhaving betreffen.
Ja, mevrouw Knols.
Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen nog over handhaving. Ik dacht, ik kan het af met even wat influisteren. Maar even pak hem toch even zelf. Van meneer Stalman vroeg ook echt van hoe ga je dat dan doen? Waarom hebben wij aan de politie gevraagd om gewoon eens echt met een club mensen aan het werk te gaan? Omdat we merken als de BOA in de Dorpsstraat tevoorschijn komt, iedereen zich opeens erg netjes gaat gedragen. Dus dan kan die één bekeuring uitdelen en dan gaat het goed. Op zich vind ik dat een prima effect, hè? Want daaraan zie je dat mensen het wel weten. Maar om het effect te hebben, om even aan alle kanten op te treden, hebben we inderdaad om de methode studenten van de politie gevraagd. Die zullen op de momenten komen, daar moet ik me ook naar schikken, dat het ook in hun programma past. Maar uiteraard kijken we samen met de BOA en het beleidsmedewerker die daar ook over gaat, op welke momenten dat het beste is. Meneer Van Hoven weet dat ook. Want dat kan misschien juist wel eens een vrijdagmiddag zijn. Maar tegen het verkeer inrijden kan je misschien juist weer op andere momenten goed constateren. Meneer Van der Dol noemde me ook vanuit de Nieuwe Poort. Het is ons allemaal bekend. Ik zie het ook vaak. Ik weet niet hoe u dat doet. Ik ga altijd gewoon even zwaaien naar die mensen en dat ze moeten stoppen. En dan ga ik in hun raampje uitleggen dat het eenrichtingverkeer is. Of ze dit nooit meer willen doen. Dus ik kijk me altijd erg vreemd aan. Maar ja, volgens mij is dat toch wel de methode om het maar gewoon te blijven herhalen. Want die kom ik heel veel tegen. En toen hoorde ik nog heel even meneer Smit vragen of ook fietsers die de bocht afsnijden worden gehandhaafd. Mijn antwoord zou als burgemeester zijn, nee, laat die fietsers maar lekker fietsen. En ik vind echt dat het overige verkeer, de auto's en et cetera, die moeten daar gewoon rekening mee houden.
Dank u wel. Dan ga ik in tweede termijn over naar de raadsfracties. Wie mag ik het woord geven? Niemand verder? De heer Stalman.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag die nog open staat. Wat zijn de kosten die zijn verbonden aan zeg maar, de studenten? Of zijn de kosten aan verbonden überhaupt?
Ja, u mag hem gelijk beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben erg opgevoed. Dat betaalt u als belastingbetaler. De inzet van de politie is natuurlijk iets wat we netjes als burgemeesters moeten overleggen met elkaar. Maar als de politie die capaciteit aan ons toezegt, dan is die er gewoon.
De heer Van de Hoef, gemeentebelangen.
Voorzitter, dank u wel. Duidelijk. En ook goed om te horen wat de andere fracties gezegd hebben. De vragen die gesteld zijn. De reactie van meneer Van der Hoven. Helemaal prima. Misschien is het nog goed om even aan te geven, voorzitter, die invalide parkeerplaats. En ik vind de uitleg totaal plausibel, hoor. Ik snap hem helemaal. Ik weet niet of het toen was, toen wij met elkaar de schouw deden. Maar dat de Albert Heijn inderdaad daar aan het laden en lossen was. En de hele boel had dichtgebouwd. Dus daar stond echt een muur van, ik weet niet hoeveel verrijdbare karren. Zodat de eventuele invaliden die dan op de goede plaats gaan staan. En niet eens door konden en er helemaal omheen moesten. Dus dat was op dat moment, liepen we daar tegenaan. Ik vind de uitleg... Met name dat ze de straat niet overhoeven. Ja, dat vind ik heel plausibel. Dus daar met die uitleg kunnen wij prima uit de voeten. Ja, de rest van onze vraag is uitstekend beantwoord. Goed om dit straks ook weer mee te nemen bij de grote evaluatie. Om te kijken of er dan aanpassingen moeten gaan plaatsvinden. Even kort reageren op collega Van der Dol. Ik heb niet doorgestudeerd voor verkeerskundigen. Maar ik vind wel, en misschien wel samen met u, dat datgene wat meneer Van der Hoven noemt heel erg logisch klinkt. Sommige dingen zullen ook niet kunnen. Ja, herinrichten kun je maar niet zo doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een eenrichtingsverkeer betrekkelijk eenvoudig door het slaan van één bord kunt organiseren. Waarbij je natuurlijk wel rekening moet houden met wat heeft dat dan weer voor effect. Dus nou, hebben we daar gelukkig mensen voor die daarvoor doorgestudeerd hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat goed komt. Dank u wel.
Nou, dit stuk gaat sowieso niet door naar de raad. Afdoende namens de initiatiefnemer.
Ja, ik dank u vriendelijk.
Gaan we door naar het volgende punt. Dat is punt 10. Diverse financiële stukken VRU. Daar is de gemeente voornemens om een zienswijze in te dienen. En ik was even benieuwd wie ik van de raadsfracties het woord kan geven. En helemaal goed. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Van Schaik namens de gemeente van Woudenberg.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als GBW een vraag en een opmerking over de diverse stukken van de VRU. De eerste gaat over de AED-taak. Onze fractie heeft kennis genomen van een eerder ingediende zienswijze met betrekking tot de AED-inzet door de brandweer. De kosten die door de VRU begroot waren op 50.000 euro gaan in werkelijkheid 230.000 euro bedragen. De ingediende zienswijze heeft gelukkig geleid tot een vervroegde evaluatie in 2018 in plaats van de geplande 2019. Wij zijn het met het college eens dat de uitvoering van de AED-taak een verantwoordelijkheid is van de RAVU. Daarnaast is in onze gemeente Hartslag nu ook nog actief. Kunt u ons uitleggen hoe de werkwijze nu is binnen onze gemeente? Wie wordt er nu ingeschakeld? Wordt de RAVU ingeschakeld, de VRU of beiden? En betalen wij als gemeente ook mee aan deze extra kosten, terwijl wij het in onze gemeente op een andere wijze hebben geregeld? Dit is onze vraag met betrekking tot de AED. Dan een opmerking over de multifunctionele paraatheid brandweer. De VRU geeft aan dat op sommige momenten de inzet van vrijwilligers erg onder druk staat. Om die reden wil men een project starten met de inzet van twee extra BBA's die bemenst worden met mochten werven beroepsbrandweerlieden. Het gaat om 17 stuks. Die inzet van de twee extra BBA's zal op locaties waar deze gestald worden waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de uitruktijd. De kosten voor dit project bedragen echter 980.000 euro voor alleen 2019. Onze fractie kan zich vinden in de concept zienswijze zoals is opgesteld door het college. Die leggen ook de vinger op de zere plek. Ook zijn wij van mening dat er onvoldoende toelichting wordt gegeven voor dit project. Zijn er bijvoorbeeld geen ervaringen bij andere veiligheidsregio's? Wanneer dit project voor 1 jaar bijna 1 miljoen euro gaat bedragen, maken wij ons zorgen over de mogelijke financiële consequenties voor de gemeente in de toekomst. En wij zien de evaluatie met belangstelling tegemoet. Dat was mijn bijdrage.
Dan geef ik het woord aan de heer Smit, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In het raadvoorstel noemt het college een heldere onderbouwing van een aantal zaken. Slechts 1 vraag, en dat heeft met een zin uit de zienswijze te maken, hoe of wij die moeten verstaan. U geeft aan, wij blijven dan ook bij het standpunt om het bedrag voorlopig op te nemen in de begroting. Wij blijven bij het standpunt. Kan ik dat lezen dat u dat standpunt dus al een keer eerder heeft geuit? En wat vindt u er dan van dat u dit nogmaals moet doen? Dank u wel.
Mevrouw van Oosterom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er wordt ons gevraagd om in te stemmen met het voorstel en zienswijze in te dienen tegen het ontwerpprogramma begroting van de VRU. Dat kunnen wij, want bij een investering van 980.000 euro per jaar mag er zeker wel wat meer duidelijk zijn over de afweging van mogelijke alternatieven. En zal er ook zeker meer onderzoek nodig zijn. Dank u wel.
Als laatste de heer Molenaar, SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. In aansluiting op de opmerking van de collega's over dat experiment multifunctionele paraatheid brandweer. In die zin terecht, zeer terecht om een zienswijze opnieuw in te dienen. Maar wij zitten eigenlijk wel onszelf af te vragen, zouden we niet wat stelliger mogen zijn? In die zin, we hebben begrepen dat er bij andere veiligheidsregio's al wel experimenten lopen. Bij de VRU hebben we eigenlijk op dit moment nog geen probleem. Dus we hebben eigenlijk de tijd om te wachten en te profiteren van de ervaringen van andere veiligheidsregio's. Dus ik zou eigenlijk aan het college willen vragen, is overwogen om een iets scherpere zienswijze in te sturen. Namelijk niet, we blijven bij het standpunt om dit bedrag voorlopig te laten staan. Maar gelet op de beperkte toelichting, dit hele bedrag te schrappen uit de begroting. En we zijn benieuwd naar de argumenten daarvoor of tegen.
Voordat we naar de beantwoording gaan van het college, wil ik mijn excuses aanbieden. Ik had de heer Bessebinders gemist. De heer Bessebinders.
Dank u, voorzitter. Dat is dan weer jammer dat je als laatste moet. Want de scherpe opmerking van de SGP hadden wij ook. Die 980.000 euro, wij steunen de zienswijze van het college. Alleen, hoe gaat het dan verder? Je stuurt een brief en dan? Welke middelen heb je om te laten merken dat het je ook menens is? Want als ik het goed heb, is de gemeente Woudenberg niet de enige gemeente die kritisch was over deze 980.000 euro. Dus kun je ook samenspannen met de overige gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling en ook je tanden laten zien.
Dan gaan we over tot de beantwoording vanuit het college. Burgemeester Knossen, denk ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik loop ze maar even allemaal langs. Meneer Van Schaik, u heeft inderdaad de AED-taak eens even onder de loep genomen en geconstateerd wat wij met elkaar ook geconstateerd hebben. Toen werd voorgesteld binnen de veiligheidsregio om deze AED-taak ook bij de brandweer neer te leggen. Dat kunt u denk ik ook lezen in stukjes van de zienswijze. Hebben we als gemeente Woudenberg daartegen gestemd, omdat hartslagpunt nu in de gemeente Woudenberg op dat moment al uitstekend functioneerde. En we hebben ook gezegd, ja, moet je, op dat moment was het nog een tankautospuit laten rijden om iemand te reanimeren. Even wat gechargeerd. En dat zie je nu ook gebeuren. U vroeg, wie gaat er allemaal naartoe? Iedereen gaat er naartoe. Als er voor reanimatie wordt gealarmeerd, hartslagpunt nu komt eraan, politie komt aanrijden, 2 ambulances van de RAVU en de brandweer. Dus het is een heel spektakel. En ja, natuurlijk, soms worden er mensen gered. Maar vanuit de gemeente Woudenberg blijven wij heel erg kritisch bij deze inzet. En vandaar dat ook ook mede namens ons die evaluatie naar voren is gekomen. Betalen we mee aan de extra kosten? Ja, in feite, we betalen natuurlijk met elkaar de kosten van de veiligheidsregio. Dus die 230.000, het extra geld, dat komt ook voor een deel voor onze rekening. Maar het is een terecht punt wat u signaleert. Maar we gaan kijken hoe dat verder loopt. Het is overigens zo dat gemeente Woudenberg voorop liep met hartslag nu. En daar, heel veel gemeenten hadden er nog niet eens van gehoord en kwamen hier ook vragen hoe dat ging. Na Wijk bij Duursteden waren wij de eerste gemeente. Dus het is ook per gemeente wel heel verschillend hoe dit beleefd wordt, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk de meeste fracties hebben het over de miljoen, zullen we maar even zeggen, over die multifunctionele inzet gehad. Dat is veel geld. Wij hebben daar van het begin af aan, want het loopt al, dit hele proces, vanaf de kadernota waar we ook deze zienswijze hebben gegeven, kritisch op gereageerd. Overigens kunt u zien in het hele verloop dat een aantal punten ook zijn aangepast, mede naar aanleiding van onze zienswijze, maar die ook door andere gemeenten gedeeld werd. Dus dat is toch wel het effect van het hele proces van kadernota, nou, et cetera, tot dit moment. Dus zienswijze geven heeft wel degelijk invloed. In een vergadering laten horen waar je kritisch op bent, heeft wel degelijk invloed. Wij hebben gezegd, stel, ik heb maar even net gedaan alsof de veiligheidsregio de gemeenteraad is. Als ik aan u als college een miljoen zou vragen zonder dat ik een goed onderbouwd voorstel heb, zegt u ook van, nou weet u, gaat u het eerst maar eens uitwerken en kom dan maar eens terug. En dan zullen wij kijken of het geld beschikbaar stellen. En op die manier hebben we dit voorstel ook steeds benaderd. Want we zijn er niet tegen. Hè. Dat kwam bij meneer Molenaar naar voren. De brandweer heeft het wel nodig om op dit moment te gaan kijken naar andere manieren van overdag de paraatheid goed houden. Je ziet dat steeds ingewikkelder wordt. Ook in Woudenberg, de vrijwilligers zijn steeds minder overdag beschikbaar. Dus daar moet wel alles op alles gezet worden. En als je dan over een aantal jaren kijkt, dan willen wij toch allemaal een veilige regio hebben, dat de brandweer ook bij ons komt op het moment dat het nodig is. En daarom hebben we ook wel met elkaar gezegd, dan moet er ook een vorm van experimenteerruimte zijn. Dan moet je inderdaad eens kijken van hoe kan je het op een andere manier wel realiseren. Dus met die experimenteerruimte heb ik als lid van het AB ook ingestemd, want ik denk dat dat hard nodig is. Maar dat miljoen, nou, dat blijven wij dus volhouden in onze zienswijze ook. Van neem het dan op in de begroting, dan wordt het nog niet beschikbaar gesteld. Maar op het moment dat je met de onderbouwing komt, kunnen we altijd zeggen van prima, ga uw gang, beste directeur. Dus dat is wat wij zeggen in de zienswijze, om het bedrag voorlopig op te nemen. Want als je helemaal niks doet, dan heb je ook niet zomaar een miljoen beschikbaar om iets te gaan doen. Ik vind het inderdaad heel veel geld, maar je ziet wel dat de onderbouwing daar op een bepaalde manier gegeven is in een van de vele stukken die erbij zit. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd, kan het niet op één plaats? Ja, als je gaat experimenteren, was het idee, moet je dat toch op twee plekken in de veiligheidsregio doen om het resultaat ook te kunnen evalueren. Dus wat dat betreft heeft de directeur ons er wel van overtuigd dat dat een goede aanpak is. Dus het experimenteren op zich, ja, het is hard nodig. En meneer Molenaar gaf aan, andere veiligheidsregio's doen dat ook al. Maar wij kunnen er niet op wachten tot iemand het concept heeft uitgevonden. Want ja, dat blijft nog wel per veiligheidsregio toch heel verschillend hoe zij dingen oppakken. Meneer Smit, u vroeg naar die laatste zin. Hè. Wij blijven bij het standpunt. Nou, ik heb u aangegeven dat we eigenlijk vanaf het eerste moment dat dit is opgenomen, dit standpunt hebben geuit. En daar blijven wij inderdaad ook bij. En dat het weer moet, dat zit in het proces. Want laten we ook wel zijn met elkaar. De veiligheidsregio heeft als een van de eerste verbonden partijen op een heel tijdig moment beginnen zijn met een kadernota, een programmabegroting. Ze geven heel veel gelegenheid, ook voor gemeenteraden, om elke keer hun mening te geven en dat weer mee te nemen, te verwerken. Dus dat vind ik prima. En ergens staan de zienswijzes ook samengevat. En daar zie je dat uit mijn hoofd hoor, 13 gemeenten zeggen van dat experimenteren is goed, maar kom eerst maar met een onderbouwing voordat we het vrijgeven. Dus er zitten al 13 van de 26. Ik weet niet hoe dat in meerderheid of minderheid gaat, maar eigenlijk werken we niet zo binnen het AB. Het is wel zo dat als inderdaad heel veel gemeenten met die mening komen, dat het dagelijks bestuur en de directeur daar ook in meegaan. Maar we gaan het zien, ik weet niet precies hoe dit gaat lopen. Even kijken, bedrag schrappen. Nee, meneer Molenaar, daar ga ik dus niet mee instemmen. Want nou, ik vind wel dat het moet gebeuren.
Ja, voorzitter.
En Woudenberg is niet enig. Tanden laten zien. Ja.
De heer Molenaar.
Bij interruptie. Maakte net een mooie vergelijking inderdaad met de gemeenteraad. Ook daar zijn natuurlijk gewoon twee opties om te zeggen, nou inderdaad, we nemen het niet op in de begroting. En als u lopende het jaar met een kredietaanvraag van 1 miljoen komt, prima, gaan we die op dat moment beoordelen. Dus dat op zich hoeft dat verschil is niet eens zo groot, maar ik denk wel dat we daarmee nog eens een keer onderstrepen dat die onderbouwing echt onvoldoende is. Waarom is het schrappen van 1 miljoen echt, gaat dat echt te ver?
De burgemeester.
Ja, waarom gaat dat te ver? Omdat ik wel vind dat wij als algemeen bestuur de directeur ook de ruimte moeten geven om verder te kijken dan 2018. He, waar staan we in 2022? Hoe ontwikkelen de vrijwilligers zich? Hoe is de paraatheid op die dag? En door het op deze manier toch wel, nou, of in de begroting op te nemen, maar nog niet beschikbaar te stellen, wat ons voorstel is, laat je wel zien dat het nodig is dat er wordt nagedacht over een andere manier van optreden van de veiligheidsregio, van de brandweer. Dus dat is voor mij de reden om het te laten staan. Want de directeur heeft natuurlijk ook wel rugdekking nodig als hij gaat experimenteren. Dat weten wij ook. We gaan ook wel eens experimenteren in Woudenberg.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Smit, Partij van Arbeid.
Op een andere manier benadert datgene wat u aangeeft. U heeft net gesteld van ja, dit is de tweede keer nu bij dit document dat wij met deze zienswijze komen. Betekent het voor u dat het voorwaardelijk is dat ook aan deze zienswijze tegemoet gekomen wordt? U geeft al aan, er zijn meerdere gemeenten, 13, die een vergelijkbare zienswijze hebben. Het moet niet zo zijn dat bij een derde, een volgend document, wij weer dezelfde zienswijze indienen. Dan moet die verwezenlijk zijn. Is dat wat ik ook uit uw beantwoording mag begrijpen?
Ja, ik noemde net al dat binnen het algemeen bestuur eigenlijk op wel goed naar elkaar geluisterd wordt. Dus ik wacht het af. Uiteindelijk gaat de raad in begin juli de definitieve begroting vaststellen. Dus laten we dat moment afwachten om te kijken of er eventueel tegengestemd moet worden in het algemeen bestuur. Maar op dit moment, voorzitter, wil ik voorstellen om met deze zienswijze de boer op te gaan.
Wie mag ik in tweede termijn het woord geven? De heer Bessewinders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met de zienswijze van de gemeente. De burgemeester heeft mij ervan overtuigd dat ze kritisch in de wedstrijd zit als lid van het algemeen bestuur. Dat ze heeft aangegeven, ja, mits er een goed plan is. En het gaat ook om veiligheid. Dus als je experimenteert, dan graag op basis van een goed plan. Maar ik zou het ook niet om mijn geweten willen hebben dat er een huis extra afbrandt omdat wij niet op de moderne tijden zijn ingesprongen. Dus ik denk dat de burgemeester op dit punt scherp is. En we zien het definitieve voorstel voor die begroting dan graag in juli tegemoet. En ik denk dat zij er zorg voor kan dragen dat er dan een goed onderbouwd plan komt voor die experimenteertaskforce van de brandweer. Instemming dus namens onze fractie.
De heer Molenaar, SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog even de tijd om na te denken over mijn tweede termijn. Ik denk dat ik de burgemeester goed begrijp. Met de zienswijze die hiervoor ligt. Dat is eigenlijk zeggen van ja, op het moment dat we het zo opschrijven, komt er in ieder geval nog een raadsvergadering waarin eerst daarover nog aanvullend besloten moet worden voordat ze het uit mogen geven. En als ik dan inderdaad vanuit het hele speelveld van de VRU denk van wat maakt dan misschien het meeste kans, ja, dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat het op deze manier misschien wel nog de meeste kans maakt om inderdaad op deze manier gehonoreerd te worden. Met andere woorden, dat in juli wel die begroting wordt vastgesteld, maar nog geen definitief besluitvorming over dit plan. Dus gehoord de beantwoording van de burgemeester kunnen we ons ook vinden in deze zienswijze.
denk ik dat ik kan concluderen dat ook dit een hamerstuk wordt. Dan gaan we naar agenda punt 11, ontwerpbegroting 2019, RUD Utrecht. En het voorstel vanuit het college is om daar geen zienswijze over in te dienen. Wie mag ik daar over het woord geven? Helemaal niemand. Dan komt deze niet terug op de agenda van 31 mei in de Raad. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik denk dat ik in 1 uur en 10 minuten nog nooit zo vaak bedankt ben. Het was een eer om uw voorzitter te mogen zijn. En ik wens u nog een hele fijne avond toe. Dank u wel. Uitzending, hè?